Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 23 graden. Binnen zit Chris Keijne.
U hoorde het net in het nieuws, de student Otto Warmbier, die vorig jaar in Noord-Korea werd gearresteerd en dit jaar onlangs in coma thuis werd gebracht, is overleden. In een verklaring laat zijn familie het volgende weten. Toen Otto thuis kwam naar Cincinnati op 13 juni... kon hij niet spreken, kon hij niet zien... en was hij niet in staat om op verbale commando's te reageren. Hij zag er heel ongemakkelijk uit, bijna gekweld. Hoewel we zijn stem nooit meer zouden horen... veranderde binnen een dag de uitdrukking op zijn gezicht. Hij kwam tot rust. Hij was thuis en we denken dat hij dat kon voelen. Ik hoop heel erg dat hij met familie dat goed gezien heeft. Goedenavond, welkom bij Dit Oog op een tropische maandag. Ja, het hitteplan. We hebben het voor u op muziek gezet vandaag. Drie muzikanten op verschillende plaatsen in het land doen verslag van de warmte al daar en draaien hun favoriete hitteplaat. Meer een hitplan dus eigenlijk. Pardon. En ook verder loopt er eigenlijk best een fijne rode draad door de uitzending. We vragen ons af of het Keep Calm and Carry On nog steeds het devies is in Londen na deze vierde aanslag in enkele maanden vandaag in het Verenigd Koninkrijk en de derde in de hoofdstad. En of de duvel ermee speelde, begonnen vandaag ook nog eens de echte Brexit-onderhandelingen in Brussel. Vandaar is het dan weer een klein stapje naar de ledenbijeenkomst van Forum voor Democratie. Dat van de Nexit immers een speerpunt heeft gemaakt. Ik zou luisteren als ik mezelf was en ik raad het u dus ook aan. Om te beginnen naar het nieuwsoverzicht van vandaag.
Maandag 19 juni.
Deze noodkreet kwam van de terrorist die vannacht in de buurt van de Finsbury Moskee in Londen in bedwang werd gehouden. Kort daarvoor was hij hier met een busje op een groep moslims ingereden. Na zijn aanslag schreeuwde hij naar de geschrokken omstanders dat hij hen allemaal wilde vermoorden.
He was shouting, "We're all Muslims, I want to kill all Muslims." Literally he said that. Word by word. He said it like this.
De Britse premier May roept de Britten op zich niet te laten verdelen door de recente aanslagen.
And like all terrorism, it seeks to drive us apart and to break the precious bonds of solidarity and citizenship that we share in this country. We will not let this happen.
Maar dat is moeilijk, zegt deze moslima. Die verdeeldheid ervaart zij namelijk al.
It's them and us, it's always us and them. It's just people give you dirty looks, people don't understand the struggles that you go through even though you've grown up in this country and it's our country as well. It's just bad.
De Britse minister voor de Brexit, David Davis, en de Franse onderhandelaar voor de EU, Michel Barnier, gaven vandaag het startschot voor de Brexit-onderhandelingen.
We will do all that we can to assure that we deliver a deal that works in the best interests of all citizens.
Er moet volgens Davis dus over 2 jaar een deal liggen waar de bevolking van beide partijen beter van wordt. Het begin van de onderhandelingen ging minzaam, maar de klok tikt, zegt Barnier.
Ladies and gentlemen. This first session was useful, indeed, to start off on the right foot as the clock is ticking.
Een brand zoals die in de torenflat in Londen kan ook hier gebeuren, denkt oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, Pieter van Vollenhoven.
Ja, ik vrees dat dat in Nederland ook zou kunnen. Want we moeten niet vergeten, we leven in een tijdperk van zelfregulering, van laat het dan de sector zelf over.
Van Vollenhoven denkt dat de bouwwereld nu te makkelijk kan marchanderen met de veiligheid.
Dus wat dat betreft zie je nu een overheidstoezicht wat zich terughoudend opstelt om niet betuttelend over te komen. En een eigen verantwoordelijkheid die veelal niet waargemaakt en meestal op grond van economische motieven.
Hij wil dat de overheid meer toeziet op de veiligheid in de bouw. En dan dit.
Heeft u het warm gehad vandaag?
Nou, ik wel. Om kwetsbare ouderen te beschermen gold daarom vandaag een nationaal hitteplan in delen van Nederland. En het advies volgens dit plan?
Meer drinken, het huis koel houden. Het kan vooral als je bijvoorbeeld 's morgens de gordijnen al dicht doet voordat de zon erin komt te staan. 'S Avonds als de zon weg is, lekker de deuren open en goed laten luchten.
Dat is dus de oplossing tegen de hitte. Open deuren. Voor vannacht alvast een hitteplanadvies dat cabaretier Claudia de Breij vorig jaar al opviel.
En slaap niet onder een te warme deken. Die te warme deken, die net je elk jaar weer, hè? Deze zomer was het 40 graden 's nachts buitenlang onder mijn vier seizoenen dekbed. Denk jij, ik doe iets niet goed. Was er nou maar een site die ik kon raadplegen?
En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV.
Nieuws vanmorgen in de krant, die gelezen is door Mariel Hageman.
De PvdA moet veranderen van een klassieke bestuurderspartij in een brede volksbeweging, hoorde Trouw van Paul de Pla. De burgemeester van Breda presenteert morgen, na de historische nederlaag van zijn partij, plannen voor de nieuwe koers van de Sociaaldemocraten.
De partij moet zich volgens de Pla volledig richten op de bestaanszekerheid van mensen. De thema's zijn werk en inkomen, zorg, milieu en de multiculturele samenleving. De Partij van de Arbeid moet wat hem betreft weer een partij worden die mensen verbindt.
Jongeren beginnen later met seks. NRC Next schrijft over een onderzoek waaruit blijkt dat 5 jaar geleden jongeren gemiddeld met net 17 waren toen ze voor het eerst geslachtsgemeenschap hadden. Nu zijn ze zo'n 1,5 jaar ouder.
Een van de onderzoekers vindt het verschil opvallend groot in een tijd van dating-apps en sexting. Een mogelijke verklaring is dat de jongeren het tegenwoordig zo druk hebben met school, sport en media en daarom minder aandacht en interesse zouden hebben voor seksualiteit.
America first, niet in het geval van Ivanka Trump. De dochter van de president laat de kleding voor haar modemerk goedkoop produceren in Indonesië, valt te lezen in de Volkskrant.
De fabriek op Java betaalt ook nog eens zo'n beetje de laagste lonen van het land. De naaisters verdienen omgerekend zo'n 155 euro per maand. Ze hebben 10 dagen vakantie per jaar. Veel zekerheid over hun baan hebben ze ook niet. Na de vakantie staan 500 werknemsters op straat.
Paus Franciscus bindt op zijn manier de strijd aan met de maffia, de handel in drugs en corruptie. Hij gaat mensen die zich daaraan schuldig maken excommuniceren. Een straf die inhoudt dat een gelovige buiten de kerk wordt geplaatst. Mafiosi kunnen daardoor niet meer bij bruiloften en doopplechtigheden zijn.
Volgens het Nederlands Dagblad stond de paus al bekend om zijn harde taal tegen de Italiaanse maffia. En nu gaat hij dus nog een stap verder door ook wereldwijd corruptie en drugshandel te veroordelen en daar een kerkelijke sanctie op te laten volgen.
Rijkswaterstaat komt met een meldpunt waar zwemmers, zeilers en de beroepsvaart gevaarlijke situaties op het water kunnen doorgeven. Het is de Vaarmelder-app, een digitaal hulpmiddel dat het aantal ongevallen moet terugdringen.
Het afgelopen jaar was er opeens sprake van een sterke toename van het aantal incidenten op het water, met meer dan een kwart, tot ruim 1300 ongevallen. En 7 mensen kwamen daarbij om.
De melder is bedoeld om bijna aanvaringen, onveilig vaargedrag en zwemmers in de vaargeul te melden. De app is niet bedoeld om de hulpdiensten mee op te roepen als er een ongeval is gebeurd. Dan moet altijd 112 worden gebeld, benadrukt Rijkswaterstaat.
Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.
Ja, en ik zei het u net, we gaan van hitteplaat naar hitteplaat deze uitzending. Vandaag bepaalt de temperatuur de muziek. We bellen in de loop van deze uitzending met 3 muzikanten op verschillende plekken in het land. Die mogen dan hun favoriete muziek kiezen bij het warme weer. En we beginnen in Rotterdam met Kok van Vuren, gitarist bij Okobar. Goedenavond, Kok.
Ja, goedenavond.
Hoe warm was het in Rotjeknor?
Ja, dat was flink warm, ja. Dat kan je wel zeggen. Het was broeierig, heijig. Ja. Je kent het wel.
Ja, ik begreep zelfs dat Rotterdam zo'n beetje de warmste plek van het land was vandaag.
Ja, dat is dan toch weer een record.
Ja. Ja, daar houden wij 020 eigenlijk niet zo van als jullie een record breken. Maar
Het is zo'n jaar. Ja.
En ben je er een beetje goed doorheen gekomen? Niet onder een te warme deken gaan zitten?
Nee, dat is allemaal prima. En ja, ik moest wat muziek voorbereiden. Ik ben een nieuwe cd met J.W. Roy aan het opnemen. Aha. Dus we moesten wat... Maar je merkt gewoon dat alle snaren en gitaarhalzen en dat soort dingen erg plakken.
Oké. Okay.
Maar...
Wat is de broeierigste plaat die je bij dit weer kon bedenken, Kok?
Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je nu heel erg naar J.J. Cale wil luisteren. Naar het nummer Magnolia. Ah. Van die beroemde eerste plaat, Naturally.
Naturally, ja.
En ja, als je dat nummer hoort, dan begrijp je die hitte waar hij het waarschijnlijk in heeft opgenomen ook.
You sweet thing. Dankjewel, Kok.
Okido.
Wordt het niet daar in Oklahoma. Het zijn tumultueuze tijden in Londen. Dat is het minste wat je ervan kan zeggen. Op de dag dat de Brexit-onderhandelingen officieel van start zijn gegaan en de slachtoffers van de brand in de Grenfell Tower van vorige week werden herdacht, werd de stad opnieuw getroffen door een aanslag. Opnieuw met een voertuig. Een man van 47 uit Wales reed daarmee in op een groep moslims bij een moskee bij Finsbury Park. Houdt de stad haar hoofd koel of is de keep calm and carry on mentaliteit voorgoed voorbij? Ik spreek erover met Joris Luijendijk, die voor zijn onderzoek naar de Londense bankenwereld in de stad woont. Goedenavond, Joris.
Goedenavond.
Ja, de vierde aanslag in een paar maanden tijd, waarvan drie met een voertuig als wapen. Ik had het over de carry on, de keep calm and carry on mentaliteit. Houdt die stand?
Ja, tot nu toe wel. Het is ook echt een grote stad, hè. Er wonen 8 miljoen mensen. Er zijn delen in Londen waar een gewone Londenaar zijn hele leven niet komt.
Mm-hmm.
Dus hoewel het echte impact heeft, als je je afsluit van de media, heb je er weer helemaal geen last van. Of merk je er helemaal niks van. Maar wat tot nu toe opvalt bij eigenlijk al die aanslagen is dat met name het een kans is voor die Britten om zich zo heel erg als keep calm, carry on, maar ook om hulp te gaan geven, om heel veel grappen te maken op Twitter. Je had na die verschrikkelijke aanslag in Manchester had je meteen dat concert waar politiemensen met concertgangers gingen dansen. Ja. Maar er zit wel een onderstroom. Dus je had bijvoorbeeld ook een columnist van de Daily Mail, dat is een zo'n tabloid, die zei van we moeten naar een eindlösung toe met de moslims. Hè. Er moet een eindoplossing komen voor de moslims.
Gezellig, ja.
Ja. Dus die heb je ook. Maar er is, kijk, de Britten zijn echt gewend aan terreur vanwege die IRA.
Ja, toch hoor ik geluiden ook van vrienden in Engeland dat er ook mensen zijn die zo langzamerhand een beetje genoeg beginnen te krijgen van dat keep calm en carry on mantra. Dat ze zeggen we willen ook meer betrokkenheid. Er is woede, daar moet je ook iets mee. Is dat een minderheidsgeluid of wordt dat sterker?
Nou, wat in ieder geval rond die verschrikking, en ik denk dat die ook deze aanslag zal overschaduwen met de Grenfell Towers. Ja. Een hele grote toren in brand gevlogen doordat er ondeugelijke bescherming of eigenlijk afwezigheid van bescherming tegen brand was. En daar was een enorm verwijt aan de premier dat ze zich afsloot van de slachtoffers. Dat ze totaal niet een toon wist te treffen waar het land op dat moment echt behoefte aan heeft.
Mm.
En ook rond Brexit is ja, keep calm and carry on. Maar carry on waarmee? He, ze hebben nog steeds geen idee wat voor een Brexit ze dan zouden willen. En ze leven nog steeds in een soort la-la-land. Van weet je wat we eigenlijk willen? Is dat we dus alle voordelen houden van de EU.
Ja.
Maar niet meer de kosten of de nadelen. En dat gaan we in Brussel nu aan de Europeanen vragen. En dan moeten ze ons niet straffen, maar het ons gewoon geven. Daar is nog steeds campagne mee gevoerd. Met die redenatie. Ja. Een jaar na het referendum. Dus daar, inderdaad, dat carry on. Het land is eigenlijk merkwaardig stuurloos voor een land dat eigenlijk bekend staat als ook pragmatisch, nuchter, nooit revoluties gehad, nooit gevallen voor totalitaire verleidingen zoals in Duitsland of Rusland. En nu zijn de Britten, ja, iemand schreef deze week in de Financial Times, wij zijn eigenlijk een beetje het nieuwe Italië aan het worden, behalve dat het hier ook nog eens rotweer is.
Ja, nou, ik geloof dat van dat weer Theresa May op dit moment nog niet de schuld krijgt. Maar goed, als je dat dan bij elkaar optelt, hè, Brexit en een inmiddels volstrekt stuurloze regering die zichzelf met de laatste verkiezingen onnavolgbaar in beide voeten heeft geschoten. Ook bij die aanslag op de London Bridge kwam meteen het commentaar van ja, maar Theresa May heeft in de afgelopen jaren als minister van Binnenlandse Zaken zwaar bezuinigd op politie bijvoorbeeld. Dan die brand in de Grenfell Tower. Richt die woede zich nu allemaal op deze regering of is het diffuser?
Het is diffuser, ook omdat er van die krantenrijen zoals de Daily Mail, en die heeft zich nu wel tegen Theresa May gekeerd, maar je hebt ook de Daily Telegraph die nog steeds als een soort blinde fan achter Theresa May aanloopt. Dus het vliegt ook alle kanten op. Het ingewikkelde is ook dat Brexit is eigenlijk niet zozeer de olifant in de Kamer als wel de kudde olifant in de Kamer.
Hmm.
Maar dat is gegaan met een referendum. En dat was dus een tijdelijke coalitie van mensen die Brexit wilden. En die zijn daarna ook uit elkaar gespat. Wat je eigenlijk merkt is dat zo'n referendum is eigenlijk een bom laten afgaan in een systeem. En daarna, ja, dan valt het valt nu echt uit elkaar.
Ja, precies. Dus die Brexit heeft, laten we maar zeggen, het functioneren van het systeem totaal ontregeld. Daarna krijg je vier aanslagen. Dan vliegt er een torenflat in de fik. Versterkt zich dat? Ik bedoel, in de zin van hoe groepen in de samenleving tegenover elkaar komen staan. Hè? Als het over die toren gaat, dan gaat het vooral over armrijk. Als het over die aanslagen gaat, dan gaat het over migranten tegenover niet-migranten. Komen de groepen harder tegenover elkaar te staan?
Nou, dat is net precies zo gebeurd in Schotland toen daar een onafhankelijkheidsreferendum kwam. Is dat inderdaad zo'n referendum dwingt tot een keuze ja en nee. En dat zet mensen echt tegenover elkaar. Hmm. Aan de andere kant, Britten houden ontzettend van conflict. Weet je, zijn echt meesters in debat. Hier worden ze veel minder zenuwachtiger van dan Nederlanders. Bij ons gaat het allemaal om consensus, neus in dezelfde richting, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Ja. Je hebt wel 30 van die uitdrukkingen, die bestaan in het Engels niet eens. Dat doen ze helemaal niet aan.
Nee.
Een einde van een debat is ook gewoon, dan moet er een winnaar worden uitgeroepen. Terwijl in Nederland moet er consensus komen, moet het met z'n allen eens zijn of verder praten.
Hmm.
En dus in dat opzicht, maar het feit dat ze dus hebben economisch fiscaal, gaat het niet goed. Ze lenen iedere dag weer meer geld om hun huidige consumptieniveau in stand te houden.
Hmm.
En daar zit dan Brexit en steeds meer bedrijven beginnen te denken van ja, als dit echt Italië is, Wij willen niet in Italië zitten. Dus ja, het is eigenlijk keep calm and carry on. Maar ondertussen schuift het ongekend.
Ja, ja, de Brexit-veenbrand die blijft onder alles doorwakkeren. Toch heel even nog terug naar de aanslag. Theresa May wordt nu van alle kanten bekritiseerd om haar afstandelijke houding bij de brand vorige week. Maar ook om die bezuinigingen op politie. Nu er weer een aanslag is gepleegd. Hoe wordt er eigenlijk gereageerd op de positie van de burgemeester van Londen, op Sadiq Khan?
Nou, dat is wel super interessant dat dan Londen, de eerste echt grote stad, Rotterdam, sorry, maar de echt grote stad in Europa waar een moslim de baas is. Omdat daar meteen het veel moeilijker wordt om allerlei rare dingen te gaan roepen. Want je beledigt ook meteen de burgemeester. Hmm. Maar tot nu toe was zijn rol veel meer om meteen te laten zien, kijk eens, niet alle moslims zijn terroristen, want kijk, onze burgemeester is er ook eentje. Nu is inderdaad veel meer de vraag van hoe werpt hij zich op als de verdediger van de slachtoffers daar? En dat is een dunne weg. Van de andere kant is Londen is een hele liberale stad. De helft is buiten het Verenigd Koninkrijk geboren. Engelsen zijn eigenlijk de grootste minderheid in Londen. En daarin is hij, past hij heel goed in. Want hij is ook hij is de zoon van een buschauffeur uit Zuidoost-Azië.
Ja, en zijn aanwezigheid dempt dus eigenlijk de xenofobie. Dus als ik kijk naar vlak na de Brexit, had je een aantal xenofobe incidenten, zal ik maar zeggen. Jij ziet deze aanslag van vanochtend door een blanke man op moslims niet als een escalatie van dat soort xenofobe gevoelens in Engeland.
Nou, het lijkt me wel de logische uitkomst. Als je lang genoeg gaat roepen dat westelingen griezels zijn, dan komen er moslims die ze doodschieten. En als je lang genoeg gaat roepen dat moslims griezels zijn, komen er blanken die ze gaan doodschieten. Anders Breivik. Eerder, kort voor de verkiezingen vorig jaar, had je hier die verschrikkelijke moordaanslag die lukte op een parlementslid, Joe Cox.
Yeah.
En dus de mate waarin er met name in die tabloidkrant wordt gestookt tegen vreemdelingen, moslims, Arabieren, vluchtelingen. Er is een hele groep, EU-burgers hoort daar nu ook bij. Het is eigenlijk raar dat er niet meer aanslagen worden gepleegd. Want als je dat leest en serieus neemt,
ja,
dan maar misschien dat mensen het lezen en dat ze gewoon heel rustig blijven en verder gaan.
Ja, ook dat hoort misschien wel bij de Engelsen. Dat ze gewend zijn aan hun eigen idiote krantenkoppen.
Het is een raar volk en dat is het.
Dankjewel, Joris.
Ja, dag Chris.
En we gaan verder met de volgende hitteplaat van dit uurtje op deze tropische dag. We gaan naar het zuiden van Nederland nu. Daar was het. Ik zei net dat het in Rotterdam het warmst was, maar in Rotterdam was de warmste stad. Maar in Zuid-Limburg was het echt het warmst vandaag. Op dit moment is het er nog steeds ruim boven de 20 graden. Goedenavond, Tren van Enkevoort van Rowan Heerse.
Goedenavond, hallo.
Ja, jullie zaten ruim boven de 30 graden vandaag, maar volgens mij kijken jullie daar in Limburg helemaal niet van op, hè, of wel?
Nee, dat hebben we dit jaar al vaker gehad, hè. Dus
ja.
En we hebben het vaker als boven de rivieren, zeg maar.
Ja, hoe kom jij zijn dag door op het terras?
Ik zit nu op het terras, nu. Ik ben net gearriveerd,
ja.
Maar ik heb de hele dag in de studio gezeten, dus dat was eigenlijk... Dat kun je van tevoren niet zo plannen, hè. Dus, maar ik ben nu wel lekker even op het terrasje gaan zitten, ja.
Oké. En in de studio was dat met Rowan Heerse of een ander project?
Nee, het was weer een ander project. Dus vandaag waren de strijkers aan de beurt. Dus dat duurt al lang. Maar het is heel mooi geworden.
Ja? Ondanks de hitte. Want wat is het voor project?
Het is een project van een Limburgse zangeres, Linda Zijlmans. En daar ben ik nu een cd voor aan het produceren. En op het laatst komen de strijkers en nog wat stemmetjes. En vandaag waren de strijkers aan de beurt. Dus om dat te doen.
Goed. En vast goede airco in de studio, zodat de strijkstokken niet...
Het was gelukkig cool, ja.
Oké, goed. Oké, welke platen heb jij voor ons op deze zwoele zomeravond?
Ja, ik moest vandaag opeens gaan denken, want er zijn natuurlijk meer platen. Maar ik moet wel altijd denken aan Candy van Paolo Nutini. En het is eigenlijk een beetje door zijn clip gekomen. Dat is een clip die is volgens mij in Italië gedraaid. En daar zie je een hele mooie zomerse dag. En waar een bruiloft gevierd wordt. Ja, en dat deed me meteen denken. Weet je, zomerse taferelen, okay. De heerlijke wijnen. En een prachtige bruiloft met prachtige mensen.
Okay. Ja,
je zou eigenlijk de clip erbij moeten kijken.
We gaan proberen of we hem op de website kunnen zetten. Maar ik beloof niet dat dat lukt, radio1.nl. Dit is in ieder geval Paolo Nutini met Candy.
I was perched outside in the pouring rain, trying to make myself a sail. Then I'll float to you, my darling, with the evening on my tail. Although not the most honest means of travel, it gets me there nonetheless. I'm a heartless man at worst, babe, and a helpless one at best. Darling, I'll bathe your skin, I'll even wash your clothes. Just give me some candy before I go. No, darling, I'll kiss your eyes and lay you down on your rug. Just give me some candy after my hug. For I'm often found explaining, but the hurt plays out all the same. And although I'm left defeated, it gets held against my name. I know you got plenty to offer, baby, but I guess I've taken quite enough. While I'm some stain there on your bed sheet, you're my diamond in the rough. Darling, I'll bathe your skin, I'll even wash your clothes. Just give me some candy before I go. After my hug.
Volgens mij smelt al dat snoep in deze hitte. Maar goed, Candy was dat van Paolo Nutini. Uit het niets kwam Thierry Baudet met zijn Forum voor Democratie dit jaar met 2 zetels in de Tweede Kamer bij de verkiezingen in maart. En hij werkt gestaag verder aan de uitbouw van zijn partij. Vanavond hield hij een bijeenkomst in Nieuwegein om zijn kiezers te bedanken. Onze Haagse verslaggever Wilco Boom was erbij. Wilco, goedenavond.
Goedenavond, Chris, vanuit Nieuwegein.
Ja, was het gezellig?
Ja, het was zeker gezellig. En ik vond het buitengewoon bijzonder om... Ik bedoel, je had het net over spullen die smelten vanwege de hitte.
Ja.
Om juist vanwege dat weer hier zoveel mensen te zien. Het was een heerlijke avond om met een spaatje of een glas bier op een terras of in de tuin te zitten. Maar hier in Nieuwegein waren 350, misschien wel 400 mensen naar Thierry Baudet afgereisd op een afgelegen industrieterrein.
Zo.
Om daar naar hem te luisteren en zijn collega Theo Hiddema. Mm-hmm. En ja, zoveel belangstelling op zo'n heerlijke avond. Ik denk dat gevestigde partijen daar best een beetje jaloers op zijn.
Ja, want voor zover je dat hebt kunnen ontdekken, wat spreekt dat soort mensen dan zo aan in Baudet en zijn Forum?
Vooropgesteld, ik heb natuurlijk lang niet al die 350 of 400 mensen gesproken, maar ik heb er best veel aangesproken. En wat in elk geval opvalt, het standpunt van Baudet en het Forum voor Democratie over migratie. Hè, de grenzen moeten dicht, er moet een rem op. En zijn standpunt over de Europese Unie, die is veel te groot en te machtig geworden. Dat zijn opvattingen die er hier in de zaal ingaan als godswoord in de spreekwoordelijke ouderling.
Omdat ik me betrokken voel bij het Forum voor Democratie als een echte eurorealistische partij. En dat is voor mij heel belangrijk.
Omdat ik Thierry Baudet een hele charismatische, energieke, intelligente man vind. Die de vinger op de gevoelige plek legt.
Ik vond eigenlijk de politiek al een aantal jaar best wel vastgeroest zitten. En ik vind dat meneer Baudet met zijn verhaal, dat we proberen een beetje los te komen, meer leven in de brouwerij wil brengen.
Dat heeft te maken met mijn
zoek toch naar waar moet ik in godsnaam op stemmen. Nou, de VVD, altijd mijn partij geweest, was het niet meer. Toen ben ik verder gaan kijken op wat er op dat rechterflank zit. En toen kwam ik uit bij Thierry. En toen dacht ik, wauw, dit is hem.
Wat mij aanspreekt is dat hij de zaken benoemt. En dat hij toch iets wil doen aan immigratie. Dat er misschien toch iets komt dat religieuze regels en wetgeving nou eens onder de Nederlandse wetgeving komt in plaats van erboven. En dan noem ik het besnijdenis. Heel mooi woord voor iets ergs. Piemel couperen is het eigenlijk. Bij dieren mag het niet.
Nou, met name inderdaad zeg maar het vernieuwende karakter. De kartelvorming, het aanpakken daarvan. Immigratiezaken. Maar daarnaast ook inderdaad zeg maar aandacht voor cultuur, historie en dat soort zaken.
Nou ja, hoe meer mensen belangstelling tonen, hoe fijner het is voor hem natuurlijk.
Ja, en Chris, wat hier echt ook iedereen met Baudet ongeveer eens is, is dat Nederland wordt geregeerd door een conctie van politici, bestuurders, topambtenaren die met elkaar dat roemruchte partijkartel vormen en die baantjescarousel hebben. En ook daar moet een eind aan komen, vinden ze.
Klopt, helemaal mee eens. En dat moet maar eens afgelopen zijn. Het is allemaal vriendjespolitiek, achterkamertjespolitiek.
Daar ben ik volkomen mee eens, ja. Het is baantjescarousel.
Ben ik het 100% mee eens, ja. Ik denk dat er niet gekeken wordt naar de beste persoon op een bepaalde plek, maar wie toevallig aan de beurt is.
Maar inderdaad ook wat Baudet verschillende keer heeft aangegeven, het benoeming van allerlei ambtenaren op hoge posten. Ja, het is natuurlijk een ons-kanons circuit. Het mag wel eens een keer doorbroken worden.
Het lijkt me heel moeilijk om het te doorbreken. Maar die baantjescarousel, die is er absoluut.
Nou, om dan gelijk zo'n aluminium hoedje op te zetten en dan te denken, het is een samenzwering, dat weet ik niet. Maar of het exact zo is als hij zegt, dat moet ik nog gaan bezien, zou ik maar zeggen.
Ja, Wilco, ik ken de demografische samenstelling van Nieuwegein niet precies. Maar wat mij wel opvalt, is dat het over het algemeen redelijk net de stemmen zijn die ik hoor. Wat was het eigenlijk voor het publiek wat daar zat?
Nou, wat me in de eerste plaats heel erg opviel, is dat het allemaal autochtone Nederlanders waren. Zeg maar, huiselijk gezegd, witte Nederlanders. Ik heb hier geen bezoekers gezien die, voor zover je dat kunt zien, een migratieachtergrond zouden kunnen hebben. En dat is echt wat je op partijbijeenkomsten van de traditionele partijen niet meer ziet. Die hebben allemaal ook aanhang in bijvoorbeeld mensen die een achtergrond hebben uit Marokko of Turkije of de voormalige rijksdelen, Suriname, Antillen, et cetera. Afgezien daarvan, naar leeftijd was het een buitengewoon gemêleerd gezelschap. Jong, oud, middelbaar, alles was vertegenwoordigd. Opleiding vind ik heel moeilijk om iets over te zeggen. Ik zei het al, zoveel mogelijk mensen aangesproken, maar dat levert niet een representatief beeld op. Maar lager opgeleide ben ik niet tegengekomen. Wel veel mensen die werken in het bedrijfsleven. Ook mensen uit het onderwijs trouwens. Een van hen kreeg het nog aan de stok omdat ze met Baudet, omdat ze het niet eens was met zijn kritiek op het onderwijs. En ook waren hier opvallend veel studenten. Alle jongeren die ik hier gesproken heb, die bleken wel ergens op een hbo of een universiteit te studeren. En dit is wat ze er zelf over zeggen.
Ik heb altijd in het bedrijfsleven gewerkt. Ik ben wel afgestudeerd in de geschiedenis, ben historicus.
Ik heb een academische achtergrond en ik zit in de journalistiek.
Ja, ik ben inmiddels met pensioen. Dus dan heb je wat meer tijd om de dingen die jou relevant voorkomen, om die te volgen.
Ik studeer aan de Universiteit Leiden en ik doe geschiedenis.
Ik ben gewoon portretschilder.
Ik ben echt student en ja, dat is echt fulltime werk voor mij. Dat is avond en nacht te zoeken.
Ik ben zelfstandig ondernemer in het vastgoed. Ondernemers horen Baudet te stemmen.
Ik studeer maatschappelijk werk en dienstverlening aan de Hogeschool Utrecht.
Ik ben fiscalist, belastingadviseur, ja, hbo'er en opgegroeid tussen immigranten ook. Gastarbeiders heten ze toen. Dus ik heb niks tegen mensen die zich hierin aanpassen. Ik heb er wel wat tegen als je je cultuur meebrengt. Je bent nooit Hollander, althans nou Nederlander. Hollander word je nooit natuurlijk, maar je wordt Nederlander en dan heb je aan te passen. Als wij daarheen gaan, zullen we dat ook moeten doen.
Boekhoudster. Ik werk bij Manlief.
En dat gaat nog steeds goed?
Ja.
Nou,
ja.
Fantastisch.
Ja, dag en nacht.
Oké, nou, dan zeg ik verder niks meer.
Ja, interessant inderdaad. Over het algemeen, in ieder geval mensen met een behoorlijke opleiding en veel studenten. Ik begrijp ook dat Baudet, ik zag een foto die door zijn Forum voor Democratie getwitterd werd, dat hij het ook over had dat hij een nieuwe generatie politici gaat opleiden, hè?
Ja, dat is inderdaad wat hij wil. Volgens hem is het in 1968 misgegaan. Toen hebben de babyboomers tijdens de culturele revolutie van toen in heel Europa de macht gegrepen. Volgens hem houden ze die macht nog steeds vast. En hij wil een nieuwe generatie politici opleiden die macht weer terug gaat pakken en terug gaat geven aan de bevolking. En dat moet dan allemaal gebeuren door die nieuwe generatie. En die moet ervoor gaan zorgen dat de immigratie ophoudt. Ja. En dat de macht van de Europese Unie kleiner wordt.
Ja. En wat is nou je conclusie over de levensvatbaarheid van dit project na één zo'n avond, dus een heel voorlopige conclusie?
Nou, de aanhang van Baudet komt uit hele verschillende bevolkingsgroepen. Het is knap van hem dat hij op zo'n lekkere zomeravond honderden mensen naar een industrieterrein weet te lokken. Er staat op dit moment ook niks op het spel. Hè. Er zijn geen verkiezingen in aantocht of zo. Dus nee. Die mensen die hier waren, die zijn echt super geïnteresseerd. Heel veel mensen bleken al lid te zijn. Tientallen anderen hebben zich na afloop van die bijeenkomst ook laten registreren als lid. Dus hij is een buitengewoon enthousiasmerende spreker. Daar zouden ook sommige politici nog wel wat van kunnen leren. Als hij dat allemaal vast weet te houden, ja, dan lijkt me dat er echt wel meer dan 2 zetels te vinden moeten zijn voor het Forum voor Democratie. Bij Maurice de Hond staat hij er ook al op 5. De vraag is natuurlijk of dat lukt. Hij concurreert met Wilders. Die heeft al een grote partij, zit al in alle provinciale staten in de Eerste Kamer. Ja. Gaat ook aan heel veel gemeenten meedoen. De ervaring leert ook dat veel nieuwe partijen geen lang leven is beschoren. Heel vaak gaat het mis door onderlinge ruzie. Dat is natuurlijk ook, dat is ook iets wat bij Forum voor Democratie zou kunnen gebeuren. Eigenlijk zijn na de oorlog alleen D66 en de PVV erin geslaagd om zich blijvend in het politieke bestel te worstelen.
Yeah.
Maar puur op basis van vanavond, denk ik, er moet meer in zitten voor het Forum voor Democratie.
Oké, Wilco Boom vanuit Nieuwegein. Dank je zeer. En we gaan verder met ons eigen oog hitteplan, het muzikale hitteplan. Kunnen we de hele week mee doorgaan eigenlijk, want het blijft ook de komende dagen nog lekker warm. Maar in ieder geval bellen we vandaag met 3 muzikanten op verschillende plekken in het land voor een lekkere plaat met dit weer. Goedenavond, Danny Vera in Middelburg.
Goedenavond, jongen.
Ja,
lekker.
Ja, je bent in Middelburg, want daar woon je en ben je geboren. Is het uit te houden in Zeeland?
Het is hier heerlijk, maar het is hier altijd lekker natuurlijk. We hebben het altijd wat warmer in de winter en wat koeler in de zomer.
Ja, zeeklimaat noemen ze dat, hè? Nou,
ja, perfect.
Want hebben jullie de 30 graden aangetikt vandaag in Middelburg, of weet je het niet?
Volgens mij was het 32, denk ik zelfs. Maar dat weet ik niet zeker.
Ik begrijp dat je binnen afzienbare tijd naar Las Vegas gaat. Wat ga je daar doen?
Nou, ik ben pas 40 geworden. En dus ook pas. Ik ben pas en pas weer geworden.
Ja.
En ik heb van mijn vrouw dit voor mijn verjaardag gekregen.
Maar weet je wel dat het daar nog warmer is?
Ja, we hebben gisteren gecheckt en toen was het daar tussen de 43 en 45 graden. Dus ik denk,
kijk, dat bedoel ik.
Weet je wel, lekker.
Ja, oké.
Okay. Mij kan het niet warm genoeg zijn, hoor.
Oké, okay, nou, we vragen alle 3 de muzikanten om een hitteplaat te draaien. Welke mogen we draaien voor je?
Nou ja, weet je wel, ik vind het toch leuk om onze provincie toch een beetje in het mooie daglicht te stellen. En wie kunnen dat beter dan de vrienden van Bluff? En bij dit liedje denk ik ook altijd aan dat het lekker weer is bij ons in de provincie. Dus hier is het, hier aan de kust van Bluff.
Hier aan de kust. Komt-ie aan. Dankjewel.
Dankjewel, jongens.
De Zoute Zee slaakt een diepe zilte zucht. Boven het vlakke land trilt stil de warme lucht. Hey, iemand slaat soms onverwacht, maar zeker op de vlucht. Alarmfase 2 is hier nauwelijks nog berucht, maar men weet het niet en zwijgt van wat men hoort en ziet. Hier aan de kust, de Zeeuwse kust, waar de mensen onbewust zin in mosselfeesten krijgen en van eten slechts nog zwijgen. Als ze zat zijn en voldaan, dan weer rustig slapen gaan.
waar de ketting is gebroken en alle schepen zijn verbrand. Maar er is niets aan de hand. Vlissingen ademt zwaar en moedeloos vannacht. De haven is verlaten, want er is nog maar één vracht. Die moet in het donker buitengaats worden gebracht. Gedenk de goede tijden van zuiverheid en kracht. Maar men weet het niet. En zwijgt van wat men hoort en ziet. Hier aan de kust, de Zeeuwse kust, waar de zomer onbewust met een rotgang wordt...
Bluff in opdracht van Danny Vera.
Brussel bij nacht. Brussel's by
night. Ja, onze wekelijkse evaluatie van de Brusselse vergaderzalen en wandelgangen. Brussel beleeft een laatste spectaculaire week voor de zomer kan beginnen. Vandaag met de officiële start dus van die Brexit-onderhandelingen. En later deze week ook nog eens een Europese top, waar regeringsleiders een, zacht gezegd, dramatisch seizoen afsluiten. Tijn Sade, goedenavond.
Goedenavond, Chris.
Laten we beginnen bij vandaag. De Britse Brexit-minister David Davis kwam naar Brussel voor de eerste gesprekken met EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier. Er werd al om gevreesd voor een culture clash. Is het dat geworden?
Nou, alleen al fysiek, hè. Die ontzagwekkende, strenge Fransman versus de goedlachse Brit die je in een Britse pub zo een pint aan zou bieden. Maar ja, vergis je niet, ze zijn allebei echt gepokt en gemazeld in de Europese politiek. De ontmoeting begon vriendelijk. Barnier, ooit een ski-instructeur in de Franse Alpen, die gaf Davis een wandelstok cadeau. Nou, heel aardig. De boodschap was toch wel duidelijk, hè? De man heeft best wel gevoel voor ironie. Het wordt een zwaar parcours voor jullie Britten en jullie kunnen vast nog wel wat houvast gebruiken. Nou, en Davis op zijn beurt, alsof ze het afgesproken hadden, ik weet het echt niet, die gaf Barnier weer een boek over bergwandelen. Nou, wat daarvan de boodschap was, wijs ons Britten de weg misschien wel, maar ja, dat werd in ieder geval niet duidelijk. Maar zo begon het vandaag.
Ja, kijk uit voor de afgrond zou het ook kunnen wezen.
Ja,
ja. In ieder geval, je hebt het over dat beeld van die reizige Fransman en die wat kleinere Brit daarnaast. Dat zou wel eens een heel symbolisch beeld kunnen zijn, hè? Brussel lijkt volledig Brexit klaar, terwijl de Britten in rondjes ronddolen en geen idee hebben waar de deur zit op het ogenblik. Wordt daar in Brussel om gelachen eigenlijk op dit moment? Of?
Ja, er wordt ook om gelachen. Er circuleren bijvoorbeeld allerlei heerlijke do's en don'ts lijstjes op politieke nieuwssites. Tips voor de Britse onderhandelaars, hè, die de komende anderhalf, bijna twee jaar hier in Brussel dus moeten gaan aandoen. De do's, wat moet je doen? Waar kun je lekker lunchen in Brussel? Waarom moet je dan vooral Eurocommissie-president en Bourgondier Juncker de wijn laten bestellen? Ook wat don'ts. Vooral Guy Verhofstadt, die namens het Europarlement weer mee onderhandelt. Ja. Zoveel mogelijk uit de weg. Want ja, dat Verhofstadt zonder stopwatch graag naar zichzelf luistert, dat is in Brussel natuurlijk bekend.
Ja, en op luider toon ook meestal.
En zeer luid, zeker. Ja. En dan nog een belangrijke don't. Een belangrijk advies aan de Britten is vooral natuurlijk don't mention the war. Nou ja, tot zover een beetje de meligheid, het lachen. Maar ja, bij die betrokken eurocraten hier in Brussel is er echt behoorlijke nervositeit. Hoofdonderhandelaars hier in Brussel die vertelden ons, allemaal op anonieme basis natuurlijk, maar toch de laatste dagen, dat ze tot op vandaag de positie eigenlijk van die Britten, ja, eigenlijk een beetje moeten inschatten op basis van horen zeggen, hearsay. Dus ja, voor Europese diplomaten die gewend zijn aan strakke procedures, is dat echt allemaal ongekend, hoor.
Ja, maar het feit dat die Britten dusdanig de kluts kwijt zijn, is dat niet gewoon in het voordeel van die eurocraten dan?
Alles behalve Chris, echt niet. Kijk, een hele slechte Brexit-deal. Het is een beetje een cliché aan het worden, maar toch... een slechte Brexit-deal is slecht voor iedereen. Hmm. Om je gewoon even één simpel voorbeeld te noemen. Wat worden zometeen de rechten van de ruim 3 miljoen EU-burgers... die wonen en werken in het Verenigd Koninkrijk? Het zijn er ruim 3 miljoen. Nou, de geruchten gaan alweer dus hearsay... dat Londen denkt over een soort van verblijfsvergunning... volgens de bestaande Britse immigratiewetgeving. Voor al die miljoenen EU-burgers dus. Dat vinden ze een heel genereus voorstel, de Britten. Nou, Brussel vindt dat dus alles behalve genereus. Nou, en zo heb je eigenlijk de eerste clash al in de maak. En of je nou vindt dat de Britten de weg kwijt zijn of niet... Ja, een akkoord moet er uiteindelijk toch komen. Want ja, het gaat om de toekomst van miljoenen mensen en hun gezinnen daar.
Ja, goed, maar ze zijn het wel ergens over eens geworden vandaag alvast... over een soort agenda. Hoe ziet die eruit?
Nou ja, hou even in de gaten natuurlijk. Hè. 29 maart 2019, over zo'n 1 en 3 kwart jaar... dan moet er dat akkoord zijn. Dat is de afspraak volgens de Europese verdragen. Ja, er is natuurlijk al wat vertraging geweest... door die nieuwe verkiezingen die mee uitschreef. Nou, trek je nog wat vakantieperiodes vanaf... Nou, dan zit je op 1,5 jaar. Mission impossible, wordt hier al gezegd. Maar ja, toch, ze gaan maar gewoon beginnen. Vandaag is afgesproken dat ze iedere maand, 1 week van die maand onderhandelen, hier in Brussel dus. En dan die andere 3 weken niet, maar die kan Brussel dan gebruiken om de zaken wat af te stemmen, hè, met de hoofdsteden, met die andere met de 27 EU-landen. Nou, hoe ze dat allemaal gaan doen, daarover vandaag alweer meteen een botsing. Veel spin ook. Kijk, Brussel wil eerst de echtscheiding regelen. Londen moet tientallen miljarden gaan betalen, moet zich uitkopen, zeg maar. Hmm. En daarna pas praten over hoe we nou verder gaan in de toekomst met wat voor nieuwe handelsverdragen. Nou, Londen wil al vanaf het begin, heeft altijd gezegd, met wat bluf... nee, we gaan over beide zaken tegelijk praten. Nou, toen uit EU-hoek vandaag hier in Brussel het bericht kwam... wij hebben onze zin gekregen, werd dat weer meteen tegengesproken... door Britse diplomaten. Dus Chris, je voelt hem aan, dat belooft nog wat. Ja.
Ja. Oké, tot slot, Tijn. Ik zag op de televisie onze premier... te Warschau. Wat doet onze Mark daar?
Ja, wat denk je?
Ik heb geen idee.
Hij was in Warschau vandaag voor ontmoetingen met Oost-Europeanen. Hij heeft woensdag in Den Haag ook een eigen mini-topje georganiseerd... met Balten en Scandinaviërs. Allemaal ter voorbereiding van de afsluitende grote top donderdag hier in Brussel. Ja, wat wil Rutte? Hij wil natuurlijk in het Europa na de Brexit... na dus het verliezen van onze grote vriend toch Verenigd Koninkrijk... wil die nieuwe vrienden maken. Ja. Verenigd Koninkrijk samen met Nederland ging toch altijd vaak op de rem staan als het om bijvoorbeeld te veel invloed naar Brussel ging. Ja, grote broer Verenigd Koninkrijk valt weg. Dus ja, Rutte wil daar wat tegenover stellen, want anders is hij zometeen afhankelijk van de Duits-Franse as. Dus hij wil de banden aanhalen met kleine EU-landen. In Warschau is dat vandaag begonnen. Nou ja, dat levert alweer meteen een flinke botsing op met vooral de Hongaren die daar aan tafel zaten ook. Want er moest natuurlijk ook gesproken worden over de migratie. Hongaren, Polen ook, die hebben geen zin in het opnemen van vluchtelingen. Orbán, de Hongaarse premier, zei alweer meteen van... dat brokkelt onze identiteit af. No way, geen migranten hier in mijn land. Dus ja, die zoektocht van Rutte naar nieuwe vrienden in Europa... vandaag bleek alweer, dat wordt nog een helse klus.
Ja, goed. Maar aanstaande donderdag bij de Europese top... dus goed kijken wie het hardst op de schouders slaat.
Ja, let vooral toch op Rutte. Mr. Pragmaticus. In dat nieuwe Europa, zonder de Britten... waar je moet zoeken naar nieuwe machtsverhoudingen... naar je nieuwe positie... dan heb je, vind ik toch, als allemansvriend een streepje voor. Dus het zou me niks verbazen bij de traditionele groepsfoto... donderdag bij de top. Ik denk toch dat Rutte centraal zal staan... naast tussen Merkel en Macron. Maar we gaan het donderdag zien.
We gaan het zien, als hij maar niet iemand opzij duwt om in beeld te komen. Dankjewel, Tijn.
Het is 5:12.
Het is een klein kamertje op de tweede verdieping van Binnenhof 7. En het is op dit moment de werkplek van de stagiaires van de SGP. Maar vanaf morgen wordt die ruimte vernoemd naar verzetsman Gerrit Kastijn. Hij kwam daar in 1943 om het leven. Pauline Leijder is zijn kleindochter en zal morgen bij die ceremonie aanwezig zijn. En ik heb haar nu aan de telefoon. Goedenavond, mevrouw Leijder.
Goedenavond.
Wat staat er morgen precies te gebeuren daar op het Binnenhof?
Nou, een hele belangrijke gebeurtenis voor mijn familie. Morgen is er een ceremonie. Dan wordt het kamertje waar mijn grootvader Gerrit Kastein, die ik overigens natuurlijk niet heb leren kennen. Hij is in de oorlog overleden. Mm-hmm. Daar wordt een kamertje naar hem vernoemd.
Heel even wat meer over uw grootvader. Hij was communist, hè, al in de jaren 30. Was dat ook de reden dat hij bij het verzet ging?
Dat is zeker de reden dat hij bij het verzet ging. Daarvoor was hij ook al. Hij heeft bijvoorbeeld in de Spaanse burgeroorlog heeft hij meegevochten. Niet letterlijk gevochten, maar hij is daar wel vrijwillig naartoe gegaan. Hij was daar hoofd van de Nederlandse ambulancedienst om hulp te verlenen aan de republikeinse kant. Mm-hmm. Dus hij was al vroeg bezig met democratie en vrijheid en zo bij de CPN gekomen.
Ja. En dus heel vroeg in de oorlog, ik begreep op 17 mei 1940 al meteen in het verzet gegaan. Wat zijn zijn belangrijkste daden geweest in het verzet?
Zijn belangrijkste daden? Hij heeft een belangrijke NSB'er neergeschoten en die is ook omgekomen. Dat is de heer Rijdon, secretaris-generaal van het departement van Volksvoorlichting en Kunsten. Mm-hmm. En hij heeft meegedaan aan de liquidatie van de generaal buitendienst Seyfarth van het Nederlands Legioen.
Ja, en het verhaal van zijn arrestatie is een ongelooflijk verhaal. Hij wordt op een gegeven moment in een val gelokt en gearresteerd, in de auto door de SD afgevoerd en ontsnapt bijna 3 keer. Uiteindelijk dan in dat kamertje op het Binnenhof terecht, waar dan de Sicherheitsdienst een verhoorkamer heeft ingericht.
Wat is daar gebeurd? Er zijn een aantal versies, maar de duidelijkste of de belangrijkste versie is dat hij in het verhoorkamertje vastgebonden is aan een stoel. En hij werd daar verhoord. En hij wist dat hij was erg bang om door te slaan. Hij wist ook dat in de kelders gemarteld werd. En hij was natuurlijk heel erg bang om zijn kameraden te verraden. Mm-hmm. Op een onbewaakt ogenblik zijn twee van de verhoorders even koffie gaan drinken en de derde is in het kamertje gebleven. Toen heeft mijn grootvader besloten om met stoel en al zich naar het raam te bewegen, te wurmen, en heeft zich uit het raam laten vallen. Huh? En hij is toen eigenlijk op zijn hoofd terechtgekomen en is enkele uren later in het ziekenhuis overleden.
Ja.
En of dat nou een zelfmoordpoging was, een vluchtpoging. Hij had ook een capsule Siankali had hij bij zich, dus dat zou meer op zelfmoord lijken.
Ja.
Als hij dat gedaan had. Het was ook bekend dat als verzetsmensen gewond raakten, dat die in het ziekenhuis terechtkwamen. En dat daar ook wel eens artsen waren die weer hielpen om die verzetsmensen te laten vluchten.
Ja.
Dus het is een beetje wat precies de beweegreden was. Maar hij heeft in ieder geval zijn kameraden niet hoeven te verraden.
Nee. Nou, is uw moeder er morgen ook bij, hè? Die was, er was een klein meisje in de oorlog. Dat moet voor haar heel bijzonder zijn om daar op die plek te zijn. Hoe gaat zij om met dit verleden?
Nou, op het moment gaat ze daar zeer goed mee om. Het is natuurlijk een heel zwaar dramatisch verhaal geweest in haar jeugd en ook in haar volwassen leven. Het heeft heel veel doorgewerkt.
Mm.
Ze heeft ook op haar 7e verjaardag te horen gekregen dat haar vader overleden is. Dus dat is, haar verjaardag is ook de sterfdag van haar vader. Alles is verwerkt. Het gaat heel erg goed met haar. En ze vindt het zo ongelooflijk bijzonder dat er morgen eer betoond wordt aan haar vader. En ze is daar zo blij mee. En een geweldig initiatief van Menno de Bruyne, moet ik ook wel even noemen. SGP-fractievoorlichter die dit initiatief heeft genomen.
Ja.
En de hele familie is gewoon erg blij.
Heel bijzonder. Een mooi eerbetoon aan een bijzondere man. Ik wens u een hele mooie dag morgen, mevrouw Leijder. Dank u wel.
Dank u wel, meneer. Dank u wel.
En dit was ook het oog van deze maandag. Zometeen in Nooit meer slapen een lang gesprek met schrijver Richard de Nooy. Morgen is er weer een oog. Dan zit hier Wilfried de Jong.
Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. und ein letztes Glas im Stehen.
Fietsenwinkel.nl heeft alles op het gebied van e-bikes. Met voorwiel, achterwiel of middenmotor, speedpedelec, LED of LCD-display, sensoren, navigatie. Wees gerust, we hebben ook experts die het allemaal uit kunnen leggen. Online of in een van onze 45 winkels. Fietsenwinkel.nl, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
Ben jij een IT-professional die zelfstandig aan de slag wil? Wij hebben uitdagende projecten die bij je passen. Veel vrijheid, mooie opdrachtgevers, alles geregeld. Dat noemen wij staffing. Daar zijn we groot mee geworden. IT-staffing. Good thinking. Great company. IT-staffing. Onderdeel van de staffinggroep.
Kom naar één van de 45 testcenters van fietsenwinkel.nl voor €600. Extra korting op e-bikes.
NPO Radio 1.